Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 325 en wij lezen Handelingen hoofdstuk 4, Romeinen hoofdstukken 6 en 7 en Spreuken hoofdstuk 27, versen 4 tot en met 6. Hiervoor gebruiken wij de Willibrord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, ook vandaag gaan wij verder met onze tijdsperiode De Kerk. Ons verhalend boek voor deze tijdsperiode is het boek Handelingen van de Apostelen. En wij lezen 28 dagen lang, telkens elke dag 1 hoofdstuk uit dit boek. Dus nog tot en met dag 349 mogen wij samen uit dit boek lezen. Daarnaast lezen wij ook altijd een passage uit een van de brieven. Momenteel is dat de brief aan de Romeinen. En dat is nog zo tot en met dag 330. Dus nog 5 dagen, nog 6 dagen eigenlijk, lezen wij samen uit de brief aan de Romeinen. En daarna is het tijd voor de eerste brief aan de Korintiërs, waarop onmiddellijk de tweede brief volgt. Beste luisteraars, laten wij samen bidden, alvorens wij aan de passages voor vandaag beginnen. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen, terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 4. Petrus en Johannes ondervraagd en vrijgelaten. Terwijl ze nog tot het volk spraken, kwamen de priesters, de tempelcommandant en de Sadduceeën op hen af, geërgerd omdat zij het volk onderricht gaven en met een beroep op Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. Ze arresteerden hen en zetten hen gevangen tot de volgende ochtend. Het was immers al avond. Maar velen van hen die de toespraak hadden gehoord, kwamen tot geloof, en hun aantal steeg tot ongeveer 5000 man. De volgende dag kwamen hun leiders, oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeen, evenals Annas, de hoge priester, en Caiaphas, Johannes, Alexander en alle anderen die tot de hoge priesterlijke familie behoorden. Zij lieten hen voorkomen en vroegen: door wat voor kracht of naam hebt u dit gedaan? Daarop werd Petrus vervuld van de Heilige Geest en zei tegen hen: leiders van het volk en oudsten. Als wij vandaag, naar aanleiding van een weldaad aan een zieke, ondervraagd worden over de oorzaak van zijn redding, dan moet u allen en heel het volk Israël goed weten, door de naam van Jezus Christus, de Nazoreër, die u hebt gekruisigd, maar die God heeft opgewekt uit de doden, staat hij hier gezond voor u. Hij is de steen die door u, de bouwlieden, werd verworpen, maar de hoeksteen is geworden. Door niemand anders komt de redding, want er is onder de hemel geen andere naam aan mensen gegeven, waardoor wij ons kunnen laten redden. Toen zij zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden, en ze bedachten dat het ongeletterde, eenvoudige mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat het metgezellen van Jezus waren. En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, hadden ze geen weerwoord. Daarop gaven ze hun het bevel om het Sanhedrin te verlaten en pleegden ze onderling overleg. Ze zeiden, wat moeten we doen met die mensen? Het is namelijk onmiskenbaar dat er door hun toedoen een wonder is gebeurd. Dat is alle inwoners van Jeruzalem duidelijk. Wij kunnen het niet ontkennen. Maar om te voorkomen dat het nog verder onder het volk bekend wordt, zouden we hun met dreigementen moeten verbieden om ooit nog met een beroep op deze naam tot iemand te spreken. Toen riepen ze hen weer binnen en legden ze hun het absolute verbod op om nog iets te zeggen of te leren met een beroep op de naam van Jezus. Petrus en Johannes gaven hen echter ten antwoord. Zeg nu zelf, is het tegenover God te rechtvaardigen om u meer te gehoorzamen dan hem? Wij kunnen in ieder geval niet zwijgen over wat we gehoord en gezien hebben. Na hen nog eens bedreigd te hebben, lieten ze hen vrij, omdat ze met het oog op het volk geen mogelijkheid zagen hoe ze hen zouden kunnen straffen, want iedereen verheerlijkte God om wat er gebeurd was. Meer dan 40 jaar oud was de persoon die door dit teken is genezen. Gebed van de gelovigen. Na hun vrijlating keerden ze terug in eigen kring en brachten ze verslag uit van alles wat de hoge priesters en oudsten tegen hen hadden gezegd. Toen ze dat gehoord hadden, verhieven ze eensgezind hun stem tot God en zeiden, Meester, u bent de maker van de hemel en de aarde en de zee en van al wat ze bevatten. U bent het die bij monde van onze vader David, uw knecht, door de Heilige Geest hebt gezegd. Waarom snoeven de volkeren, maken de mensen zinloze plannen? De koningen van de aarde stellen zich op. De leiders spannen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Inderdaad. Ze hebben in deze stad samengespannen tegen uw heilige knecht Jezus, die u gezalfd hebt. Herodes en Pontius Pilatus, met de volkeren en de mensen van Israël, om uit te voeren wat uw hand en uw plan tevoren hadden bepaald dat moest gebeuren. Let dan ook nu op hun dreigementen, Heer, en geef dat uw dienaren in alle vrijmoedigheid uw woord verkondigen en laat door het uitstrekken van uw hand genezingen en tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus. Na hun gebed beefde de plaats waar zij bijeen waren en werden ze allen vervuld van de Heilige Geest en verkondigden met vrijmoedigheid het woord van God. gemeenschapszin en groei van de gemeente, bedrog ontmaskerd. De grote groep gelovigen was één van hart en ziel, en er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde. Integendeel, alles stond ter beschikking van de gemeenschap. Met grote kracht legden de apostelen getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus, en zij werden allen rijkelijk begunstigd. Er was immers niemand onder hen die gebrek leed, want allen die grond of huizen bezaten, verkochten hun bezit, gingen met de opbrengst naar de apostelen en legden die aan hun voeten. Daarvan werd uitgedeeld aan een ieder, al naar gelang hij nodig had. Zo bezat Jozef, een leviet afkomstig uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas, dat betekent zoon van troost, gekregen had, een stuk grond. Hij verkocht het, ging met het geld naar de apostelen en legde het aan hun voeten. Brief aan de Romeinen, hoofdstuk 6. Bevrijd van de zonde. Volgt hieruit dat wij moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Natuurlijk niet. Hoe zouden wij nog in zonde leven, wij die dood zijn voor de zonde? Weet u niet dat wij door de doop, die ons één heeft gemaakt met Christus Jezus, delen in zijn dood? Door de doop in zijn dood zijn wij met hem begraven, opdat ook wij, zoals Christus, door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt, een nieuw leven zouden gaan leiden. Want indien wij, als het ware, vergroeid zijn met zijn dood, moeten wij hem ook volgen in zijn opstanding, in de overtuiging dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Daardoor is aan het bestaan in de zonde een einde gekomen, zodat wij niet langer dienstbaar zijn aan de zonde. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Indien wij met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Want wij weten dat Christus, eenmaal uit de doden opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Door de dood die hij is gestorven, heeft hij afgerekend met de zonde, eens en voorgoed. Het leven dat hij leeft, heeft alleen met God van doen. Zo moet u ook uzelf beschouwen, als dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus. Laat dus de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Gehoorzaam zijn begeerten niet. Stel uw ledematen niet als werktuigen van ongerechtigheid in dienst van de zonde. Bied uzelf aan God aan, als mensen die uit de dood ten leven zijn opgestaan. Offer hem uw ledematen als werktuigen in dienst van de gerechtigheid. De zonde mag niet over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar onder de genade. In dienst van de gerechtigheid. Betekent dit dat het ons vrijstaat te zondigen, omdat wij niet meer onder de wet leven, maar onder de genade? Dat verhoede God. Het is immers duidelijk dat men die meester als slaaf moet gehoorzamen in wiens dienst men zich stelt. Ofwel, u dient de zonde en dit loopt uit op de dood. Ofwel de gehoorzaamheid en die leidt tot gerechtigheid. Maar u bent, Godzijdank, geen slaven meer van de zonde. U hebt zich van harte onderworpen aan de beginselen van de leer die u is overgeleverd. U bent bevrijd van de zonde en dienaren geworden van de gerechtigheid. Sprekend tot zwakke mensen, druk ik mij erg menselijk uit. zoals u eertijds uw ledematen in dienst hebt gesteld van onreinheid en steeds grotere bandeloosheid. Zo moet u ze nu in dienst stellen van de gerechtigheid tot uw heiliging. Toen u slaaf was van de zonde, was u vrij ten opzichte van de gerechtigheid. Welke vruchten hebben uw daden toen opgeleverd? Alleen dingen waarover u zich nu schaamt, want ze liepen uit op de dood. Maar nu, bevrijd van de zonde en dienstknecht geworden van God, oogst uw heiligheid en tenslotte eeuwig leven. Want het loon van de zonde is de dood, maar de gave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Hoofdstuk 7. Bevrijd van de wet. Broeders en zusters, weet u niet, ik richt mij immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over een mens slechts zo lang gezag heeft als hij leeft. Zo is een getrouwde vrouw door de wet aan haar man gebonden, zolang die leeft. Sterft hij, dan is zij ontslagen van de wet die haar bond aan haar man. Men zal haar terecht als een overspelige beschouwen, als zij bij het leven van haar man de vrouw wordt van een ander. Is haar man echter gestorven, dan is zij van die band ontslagen en pleegt zij geen echtbreuk als zij zich aan een ander geeft. Broeders en zusters, zo bent ook u door het lichaam van Christus gestorven met betrekking tot de wet. En u behoort nu aan een ander, aan hem die uit de doden is opgewekt, opdat wij vrucht dragen voor God. Toen wij een zondig leven leiden, werden onze daden beheerst door zondige begeerten, die de wet in ons opwekte, en die slechts vrucht afwierpen voor de dood. Nu echter zijn wij dood voor de wet en ontslagen van haar boeien, zodat wij niet langer onderworpen zijn aan een verouderd wetboek, maar God dienen in het nieuwe leven van de geest. Wet en zonde. Betekent dit dat wet en zonde één en hetzelfde zijn? Volstrekt niet. Maar wel is het waar dat ik de zonde alleen heb leren kennen door de wet. Ik zou van de begeerte geen weet hebben als de wet niet zei: u zult niet begeren. Het is de zonde die gebruik heeft gemaakt van het gebod om allerlei begeerte in mij op te wekken. Zonder de wet is de zonde dood. Ooit leefde ik zonder de wet. Maar toen het gebod kwam, begon de zonde te leven en zelf stierf ik. Zo bleek het gebod dat bedoeld was om leven te brengen, voor mij juist de dood te betekenen. De zonde heeft van het gebod gebruik gemaakt om mij te verleiden en ter dood te brengen. De wet is dus heilig en het gebod is heilig, rechtvaardig en goed. Heeft dan iets dat goed is mij de dood gebracht? Dat niet, maar de zonde, en daarmee toonde zij haar ware aard. Heeft door iets goeds mijn dood bewerkt? Zo blijkt door het gebod hoe bovenmate zondig de zonde is. Wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik leid een zondig leven, verkocht als ik ben aan de zonde. Ik begrijp mijn eigen daden niet. Ik doe immers niet wat ik wil, maar wat ik verafschuw. Maar als ik doe wat ik eigenlijk niet wil, betekent dit dat ik met de wet instem en haar goed acht. In feite echter ben ik het niet meer die handelt, maar de zonde die in mij huist. Ik ben mij ervan bewust dat er in mij, dat wil zeggen in mijn zondige natuur, niets goeds huist. De goede wil ligt binnen mijn bereik, maar niet de goede daad. Ik doe niet het goede dat ik wil, maar het kwade dat ik niet wil. Als ik doe wat ik eigenlijk niet wil, ben ik niet meer de handelende persoon, maar de zonde die in mij huist. Ik ontdek in mij dus deze wet. Als ik het goede wil doen, dringt het kwade zich aan mij op. Mijn innerlijk schept behagen in Gods wet. Maar in mijn handelen ontwaar ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn rede en mij als gevangene uitlevert aan de wet van de zonde die in mij leeft. Rampzalige mens die ik ben, wie zal mij redden van dit bestaan ten dode? God zij gedankt door Jezus Christus onze Heer. Aan mijzelf overgelaten dien ik dus met mijn rede de wet van God, maar in mijn doen en laten de wet van de zonde. Spreuken hoofdstuk 27, versen 4 tot en met 6. Razernij is onverbiddelijk, woede is onstuimig. Maar wie is opgewassen tegen jaloezie? Een duidelijke berisping is beter dan liefde die verborgen blijft. De wonden die door een vriend worden geslagen zijn een teken van zijn trouw. Maar de kussen van een vijand zijn bedrieglijk. Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 325 en wij hebben zo net samen gelezen Handelingen hoofdstuk 4, Romeinen hoofdstukken 6 en 7 en Spreuken hoofdstuk 27, versen 4 tot en met 6. Dan sluiten wij ook deze leesdag af met een citaat. Deze keer van bisschop Balduinus, bisschop van Canterbury. Een wezenlijk bestanddeel van de naastenliefde is de gemeenschap. Volledige liefde betekent volledige gemeenschap. Volledige gemeenschap is niets anders dan het gemeenschappelijk hebben van alles, zoals er geschreven staat. Zij bezaten alles gemeenschappelijk. Maar wij zouden hieraan kunnen twijfelen door wat er verder te lezen staat. Aan ieder werd uitgedeeld naar zijn behoefte. Hoe hadden zij alles gemeenschappelijk als zij elk voor zich een aantal dingen bezaten? De apostel Paulus maakt deze vraag nog ingewikkelder, waar hij schrijft. Aan ieder van ons wordt de openbaring van de geest meegedeeld tot welzijn van allen. 1 Korintiërbrief, hoofdstuk 12, vers 7. En verder, er zijn verschillende gaven, er zijn vele vormen van dienstverlening, er zijn allerlei soorten werk. Zelfde hoofdstuk, versen 4 tot en met 6. Hoe kan men dus alles gemeenschappelijk hebben, waar er zoveel verschillende gaven zijn en waar ieder zijn eigen gave ontvangt? Al wie dus een eigen gave van God ontvangt, bezit die gave niet voor zichzelf alleen, maar voor God en voor de naaste. Ik zeg voor God, opdat niemand in een gave van God zijn eigen eer zoekt, maar de eer van God. En ik zeg voor de naaste, opdat men altijd het gemeenschappelijk welzijn voor ogen houdt. niet dat van zichzelf. Want de liefde zoekt zichzelf niet, maar wat van Jezus Christus is. Zo, beste luisteraars, sluiten wij ook dag 325 van ons leesjaar af. Morgen op dag 326 is het tijd voor Handelingen, hoofdstuk 5, Romeinen hoofdstuk 8 en Spreuken hoofdstuk 27, versen 7 tot en met 9. Hartelijk bedankt om met ons mee te lezen. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.